Net kreeg je een telefoontje.
Ja.
Wat gebeurde er?
Nou, dat was best wel... Ik verwachtte dat die persoon iets wilde weten over onze afspraak vanmiddag. Maar die persoon die wist niet meer wanneer ze de afspraak had. En die werd ook boos op mij.
En ik zag je bellen. Ik was erbij. Kijk je in de keuken, hè?
Ja.
Een boze cliënt.
Ja.
Hoe is dat voor jou?
Nou, ik heb wel vaker boze cliënten gehad. Alleen, ik begreep haar niet goed. Ik begreep niet waarom ze zo reageerde. Dus ik kon het niet goed plaatsen.
Wat merk je daar nu nog van? Van het telefoon?
Dat mijn ademhaling nog een beetje hoog zit. En dat ik het nog steeds niet begrijp waarom ze zo deed. Waarom ze zo reageerde.
Oké, zullen we beginnen?
Ja.
Zo'n moment in je loopbaan dat je altijd bij zal blijven. Dit is Kippenvel. Een podcast van journalistiek platform Zorg en Welzijn. Voor professionals in het sociaal domein. Ik ben Maarten Dallinga. En interview zorg- en hulpverleners over een kippenvel moment in hun carrière. Aflevering 5. Naima Soundri.
Nou, mijn naam is Naima Soundri. Ik ben 49 jaar inmiddels. Het gaat hard. Momenteel ben ik werkzaam als gezinsondersteuner bij Stichting DOC. En dat is in het project van de Rotterdam Gezinsaanpak in de wijk Sjaloos. Mijn achtergrond is maatschappelijk werker. Ik zit ruim 20 jaar in het vak. Dat is mijn, zeg maar, ook waar mijn hart ligt. Hè. Mensen helpen, mensen ondersteunen op zo'n breed mogelijk vlak.
Wat doe je dan bijvoorbeeld allemaal?
Ik draai een spreekuur voor gezinnen. Daar kunnen gezinnen binnenkomen, zeg maar, met kinderen onder de 18 jaar. Dus gezinnen die allerlei stress ervaren rondom allerlei problemen. Het kan geldzorgen zijn, zorg om de kinderen, zorg om hun gezondheid. Heel breed. Maar waar stress is en waar gezinnen die vastlopen op allerlei leefgebieden.
En dit is waar je hart ligt?
Ja.
Waarom?
Waarom eigenlijk? Ja, ik word gewoon blij. Het doet mij ook wat als ik zie dat ik een gezin of een individu verder heb geholpen. Je krijgt er zoveel voor terug. Dankbaarheid, blije gezichten. Mensen komen weer uit een positie waarin ze dachten dat ze niet verder konden komen. En toch lukt het hun. En dat is gewoon, dat geeft mij een heel goed gevoel. Dus het is een soort verslaving, kun je wel noemen. Ja. We zitten nu op dit moment in een van de huizen van de wijk van DOC. En in de Tarwewijk, heet het Millingsparkhuis. Het is een wijk waar ook best veel gezinnen wonen met armoede. Maar ook veel gezinnen die werkende gezinnen. Maar waarbij, hoe je ze noemt, de werkende armen. Hè? Dus mensen, zij hebben wel gewoon redelijk goed inkomen. Maar de woonlasten zijn te hoog. En de afgelopen jaren zijn in deze wijk ook steeds meer EU-migranten komen te wonen. Bulgaren, Roemenen, Polen. En daar zien we, die groep begint steeds meer zich zichtbaar te worden. Ook de problematiek. Isolement, sociaal isolement, armoede. Vooral de afgelopen anderhalf jaar met corona zijn veel EU-migranten hun werk kwijtgeraakt. En ze hebben niet gelijk recht op een uitkering of andere voorzieningen. En hebben hoge woonlasten. Want mensen zijn hier komen wonen. En vaak is de huur particulier. Dus er is uitbuiting op allerlei gebied. Ja, best wel schrijnend. Dit verhaal begint in februari van dit jaar. Toen heeft een vader zich bij ons gemeld. Via de huisarts is hij verwezen naar de gezinsondersteuning. Heeft zich gemeld met de vraag, heb ik recht op urgentie? Want ik moet waarschijnlijk binnenkort, kan ik niet langer in de woning verblijven waar ik nu woon met mijn gezin. Er waren een aantal oorzaken. In januari heeft het gezin al een brief gehad dat de verhuurder heeft aangekondigd dat zij per die datum de woning moeten verlaten. Want de verhuurder gaat de woning renoveren. En dat is ook gecommuniceerd. Plus, dit gezin had ook een huurachterstand. Maar dat was niet de reden om het contract verder niet te verlengen. Dus er was een contract voor bepaalde tijd. Dus alles is netjes gegaan vanuit de verhuurder. Ik heb met sociaal raadslieden Hebben we naar het huurcontract gekeken of het klopt wat de verhuurder heeft aangekondigd?
En
het
wat klopt. Zijn sociaal raadslieden?
Sociaal raadslieden die helpen mensen met sociale juridische, vaak met name ook juridische vragen. Dus huurcontracten of andere juridische contracten kunnen zij beter beoordelen. En ze zijn ook gratis. Nou, dat klopte. De verhuurder heeft recht om het contract op te zeggen. Dus in die zin komen zij op straat. Komen zij op straat letterlijk.
Ja, en deze man vraagt dus, hebben wij recht op urgentie?
Ja.
Dus om een woning met urgentie te krijgen? Want zelf komen ze er niet uit.
Nee, zelf komen ze er niet uit. Zij komen uit een ander Europees land. Zijn ze hier komen wonen. Meneer die was hier al iets langer. Die werkt hier. En die heeft zijn gezin ook hier laten overkomen. En voor hem was het werk heel belangrijk. Dus hij heeft zich gefocust op werk, op gezin onderhouden. In dit geval ook familieleden in land van herkomst onderhouden. Hij heeft zich helemaal niet gefocust op welke rechten en plichten. Hoe integreer ik hier in dit land de taal. Hè? Ik spreek ook voornamelijk alleen Engels met ze. Gelukkig spraken ze een beetje Engels. Dus totaal niet weten wat je moet doen op het moment dat je huurcontract wordt opgezegd. Voor mij is het natuurlijk heel lastig. Ik vind het heel moeilijk, omdat er ook kleine kinderen zijn. De oudste was 4 en de jongste was net 1 jaar. Dus er zijn kleine kinderen betrokken. Als het een gezin is zonder kinderen, is dat voor mij alweer een heel ander verhaal.
Ook omdat je misschien zelf moeder bent, of niet?
Ja, ik ben zelf ook moeder, klopt. Ja, ik ben zelf ook moeder. En,
speelt dat mee?
Ja, speelt zeker mee, ja. Je wil natuurlijk niet dat je wil niet dat je kinderen op straat komen.
Dus wat denk je op dat moment? Als blijkt, als ze geen andere woning kunnen vinden op korte termijn, dan komen ze op straat te staan.
Ja. Ja, dat is natuurlijk, dat is hetgene wat je wil voorkomen. Je wil voorkomen dat zo'n gezin op straat komt te staan. Een woning met urgentie is niet gelukt. En met de simpele reden dat zij voor urgentie in aanmerking te komen, moet je ingeschreven staan bij een woningstichting of woningbouwvereniging. Dat waren zij niet. En ze stonden heel erg abrupt op straat. Dus je kan niet. Ook urgentie, stel dat je wel recht op urgentie, moet je ook een aantal maanden wachten. Alleen, dat wisten ze niet. Ze wisten niet wat hun rechten en plichten zijn. Ik kan niet een woning voor ze regelen. Die macht heb ik niet. Maar ik zie ook dat als er niet iets gebeurt, dan komen ze op straat. Of gaan ze in het ergste. Ja, in dit geval hadden ze een auto. Ze hebben een klein autootje. Hadden ze in de auto moeten gaan slapen.
Er is geen netwerk waar deze mensen op kunnen terugvallen. Dat ze langere tijd ergens anders kunnen verblijven.
Nee, dit gezin heeft geen netwerk in Nederland. De eerste dingen die ik doe, vind ik heel belangrijk het hele verhaal aan te horen. Want wat is er gebeurd? En het liefst van beide ouders, van vader en moeder. Wat is hier gebeurd? Hoe heeft het zo ver kunnen komen? En wat denken ze zelf te kunnen doen aan deze situatie? Voordat ik acties onderneem. En vervolgens kijken van wat is er mogelijk? Dus welke instanties kan ik hierbij betrekken? Gemeente in dit geval, sociaal raadslieden. Dus ik ga het niet alleen doen, want het is een grote vraag.
Ja.
Die je dan op je bordje krijgt.
Ja.
Ik heb dus inderdaad met de sociaal raadslieden contact gehad over het huurcontract. Bleek dus dat allemaal netjes was gegaan. Dus ze konden mij niet verder daarin. Dat was geen ingang. Om iets te doen.
Dat is duidelijk. Ze kunnen hier gewoon niet blijven wonen.
Ja, ze kunnen in de woning waar ze uit moesten, daar kunnen ze niet in blijven wonen. Ja, op het moment dat ze hun huis verliezen, hebben ze niks anders dan hun kleine autootje. Ja, een aantal spullen hebben ze mee kunnen nemen, een aantal spullen niet. Maar dat is hun enige onderdak op dat moment. Dat is hun autootje. Ik zie ze zitten in die auto. En wat ik zie is een gezin wat in de auto aan het eten is op dat moment. Ze zijn aan het eten. Op de achterbank is helemaal vol met spullen. Ze kunnen niet terug naar hun oude woning. staan op straat in hun autootje. En daarna is het zoeken naar opvangmogelijkheden. Ze zijn 's middags bij mij langs geweest. Om te kijken van hoe gaan we dat doen, wat voor opvangmogelijkheden zijn er. De enige mogelijkheid op dat moment was om langs te gaan bij de inloop van Centraal Onthaal. En dat is bij de gemeente de plek waar je kunt melden als je crisisopvang nodig hebt. Als individu, als gezin, als inwoner van de gemeente. De inloop is 's ochtends, op donderdagochtend. Vader kon niet, vader heeft de auto. Die moest naar zijn werk. Hij werkt redelijk buiten de stad. Dus lopend of met openbaar vervoer is dat niet te doen. Ik heb moeder opgehaald bij haar, op dat moment bij haar logeeradres. Ze kon ergens 1 nacht met haar kinderen overnachten. Dus ik heb haar 's ochtends opgehaald op haar logeeradres. Met in mijn achterhoofd, ze kan hier niet meer terug. Dus als Centraal Onthaal haar geen crisisopvang geeft, dan weet ik niet waar ze naartoe kunnen of naartoe moeten. Want er is geen weg terug. Ik heb ze dus opgehaald bij hun logeeradres, moeder en de kinderen meegenomen. We zijn naar de inloopspreekuur gegaan van Centraal Onthaal. Die zit in het gemeentekantoor. Daar zijn we naartoe gegaan. We hebben ons gemeld bij de balie. Toen zijn we eventjes later opgehaald door 2 medewerkers. En die medewerkers zijn met moeder in gesprek gegaan. De jongste van een jaar moest heel erg huilen. Daardoor kon moeder het gesprek niet goed voeren met de medewerkers. Dus op een gegeven moment heb ik de kleine op mijn armen genomen. En nou, een beetje door het gebouw gaan wandelen, gaan lopen om hem stil te krijgen. De oudste kind, er was wat speelgoed. Dus die kon daar in een kamertje met speelgoed spelen. Omdat het gesprek bijna 2 uren heeft geduurd. Ja, het liefst was ik natuurlijk bij haar gaan zitten en ook mee kunnen luisteren naar de vragen die er zijn gesteld, de antwoorden die ze heeft gegeven, om haar er ook in te ondersteunen. Maar dat kon niet gedurende het hele gesprek. Er was toezicht nodig op de kinderen. Het resultaat van het gesprek was niet zo positief. Na een 2 uur durende interview, verhoor, even tussen haakjes, is mevrouw verteld dat ze geen recht hebben op opvang, op crisisopvang. Eén reden was dat ze terug konden naar land van herkomst. Dat daar familie is die ze hun kon opvangen. En een andere reden is dat je als EU-migrant of arbeidsmigrant zelf voor huisvesting en inkomen moet zorgen.
En waarom besloot het gezin niet om terug te gaan naar het land van herkomst?
Moeder heeft aangegeven dat zij nog een moeder heeft in land van herkomst, maar dat die niet goed een heel gezin kan opvangen. Ze heeft een kleine woning, ze heeft een heel klein inkomen. Door de corona is in dat land waar zij vandaan komen ook veel armoede. Vader had werk in het toerisme, dat is helemaal weggevallen. Er is gewoon geen inkomen en de oma kan hun niet opvangen. Financieel niet, maar ook niet qua ruimte, qua huisvesting. Het was voor mij ook een heel teleurstellend antwoord dat zij geen recht hadden op crisisopvang. Dat was natuurlijk mijn zwartste scenario, hè, dat zij geen recht zouden kunnen hebben op opvang. Want ik wist toen ik ze 's morgens op ging halen op hun logeeradres, tijdelijk één dag logeeradres, dat ze nergens naartoe kunnen. Moeder is ten einde raad, heeft heel veel gehuild. Ik vond het heel erg, want het oudste kind zag zijn moeder heel erg huilen. Hij begon ook te huilen. Bij mij vielen ook de tranen over mijn...
En nu weer eigenlijk, hè? Wat maakt het zo heftig voor je?
De wanhoop. En ik kan me niet voorstellen dat je ergens bent. Ergens woont of ergens bent waar je niemand hebt waar je op terug kan vallen. Op het moment dat het moeilijk gaat.
Kun je op dat moment nog de hulpverlener zijn die je graag wil zijn?
Nee, ik voelde me ook machteloos. Ik voelde me machteloos, ook boos. Want ik dacht, waarom geven ze gewoon niet opvang totdat ze andere woonruimte hebben?
Waarom maken ze geen uitzondering?
En dit zal echt niet het enige geval zijn in de stad. Er zullen veel meer gevallen zijn waar ik natuurlijk niks van weet. Ik heb nu alleen met dit geval te maken. En moeder heeft gewoon gesmeekt. Ja, heel, heel moeilijk moment. Ook om mee te maken als hulpverlener. Want ik heb ze 's morgens opgehaald. Ze zaten bij mij in de auto. Je maakte zo'n hele dag met ze mee. En een aantal dagen had ik ze al bij me, zeg maar. Maakte ik ze mee, dus...
Je krijgt een band.
Je krijgt een band, ja. Je krijgt echt een band. Wat ik voelde en wat ik zie is dat moeder helemaal op mij rekende. Ik heb niks beloofd, ik heb niks toegezegd. Maar ik zag gewoon dat moeder op mij rekende. Ik ben haar enige houvast op dat moment. Ik ben haar enige... Op dat moment ben ik hulpverlener, maar volgens mij ben ik dan ook een zus voor haar. Een vriendin. En ja, alles. Op dat moment ben ik alles voor haar. Maar ik heb haar niet kunnen helpen.
En hoe kijk je dan naar jezelf, naar je eigen rol als hulpverlener, als je dan niet kan bieden wat ze hoopt?
Als ik heel erg eerlijk mag zijn, dan vind ik dat ik gefaald heb. En niet als hulpverlener, maar als mens misschien. Ik heb zelfs nog in mijn hoofd overwogen, ik neem ze mee naar huis. Maar ik woon niet in dezelfde stad. Ik heb overwogen om ze mee te nemen naar huis. En ik dacht, dan zie ik thuis wel wat mijn eigen man en kinderen ervan gaan vinden. Dat zal dan maar ruzie of problemen, dat zal maar zorg wezen. Maar het was een koude dag, het regende, twee kleine kinderen. Ik dacht, waar kan ik ze naartoe brengen? Corona, alles is dicht, alle cafetaria's zijn dicht, alles is dicht. We hebben op straat, op een picknickbankje, heb ik koffie bij een afhaal gehaald en hebben we koffie gedronken. Je kan nergens naar binnen, bibliotheken dicht. Het triester kan niet.
Denk je dan nog, ik ga het nog bij andere opvangorganisaties proberen?
Er zijn geen andere opvangmogelijkheden. Hè? Want dan kom je terecht in opvangmogelijkheden voor mensen met huiselijk geweld. Maar daar komen ze niet voor in aanmerking. Want dat is niet
een leger des heils bijvoorbeeld?
Leger des heils ook niet. Daar komen ze ook niet voor in aanmerking. God jeetje. Het zit nog diep, joh.
Had je niet verwacht?
Nee, niet nu nog. Nee. Nee, had ik niet verwacht. Maar is dat... Nee, ik moet niet huilen. Het is niet dat ik dat met opzet doe of zo. Dat gebeurt gewoon.
Ik zie dat het echt is.
Ja.
Ja. Maar is er ook niks mooiers dan een hulpverlener met een menselijk gezicht?
Ja.
Toch?
Ja, je bent mens, dus... Dit soort situaties, ja. En toen heb ik gevraagd, waar kan ik je naartoe brengen? Ik wil je overal naartoe brengen. Maar ze zei, ja, ik kan nergens naartoe. We hebben één kennis, die is overdag niet thuis. Maar ze zei, dat is ook raar om meteen nu ineens bij haar op een stoep te gaan staan. Ze zegt, het enige wat we kunnen doen is dat je me brengt naar het werk van mijn man. Daar staat de auto op de parkeerplaats. En dan gaan we in de auto zitten totdat mijn man uit zijn werk komt 's middags om 4 uur. En dan gaan we alsnog kijken, bellen met die kennis of we daar eerst terecht kunnen voordat we andere woonruimte kunnen vinden. Dus ik heb ze daar naartoe gebracht. Onderweg heeft moeder verteld over haar dromen, over waarom ze in Nederland wat ze wil bereiken in Nederland, wat ze wil voor haar kinderen. Een heel mooi gesprek. Hebben we ook even over positieve dingen gepraat. En niet over dat het niet is gelukt met de opvang en alle ellende die er kan zijn. Haar grootste droom is dat ze stabiliteit kan geven aan haar kinderen. Ze wil dit nooit weer meemaken. Ze zei, ik wil nooit weer meemaken dat ik onderdak dreig te verliezen. Dus de volgende keer als we weer hier gaan huren, wil ik heel goed weten waar ik voor teken. En ga ik beter uitzoeken wat mijn rechten en plichten zijn als huurder in dit land. Nou, we zijn naar het werk gereden van haar man. En ja, heb ik hun afgezet. Ik ben er nog een beetje bij gebleven. Daar heeft ze eerst de auto een beetje ruimte gemaakt. Nou, zodat haar kinderen op de achterbank kunnen zitten. En toen is ze in de auto gaan zitten. En het was inmiddels 2:30. Dus ze moesten nog 2 uurtjes ongeveer in de auto wachten totdat haar man uit het werk kwam. En ik stond daar met mijn auto te kijken naar wat ze deed. En op een gegeven moment, ik vond het moeilijk om weg te rijden, om weg te gaan. Ik dacht, ik rij nu weg. Ik rij nu weg. Ik ga nu naar kantoor of naar mijn huis. Of ik ga naar een warme, veilige plek. En ik laat hier een gezin met 2 kleine kinderen achter in een hele kleine auto. Koud, geen eten, geen drinken. Moeilijk, ja.
Wat was het moment dat je dacht, nu ga ik wel?
Moeder die draaide zich steeds om naar mij. En die had al 2 keer gezwaaid. En toen dacht ik, nou wordt het ook een beetje alsof ik hun bekijk. En moeder geneerde zich ook een beetje. Dus ik vond het ook tijd dat ik heb toen nog een keer gezwaaid en toen ben ik weggereden.
Hoe was dat ritje?
Heel veel gehuild in de auto. Ja, was heel moeilijk. Ja. Dus ik moest ook, ja, je zit ook in de auto, dus je moet ook alert zijn op het verkeer. Maar ik kon de tranen niet tegenhouden. En in mijn werk, ik heb vaker situaties meegemaakt waarbij ik verdrietig werd of boos of in ieder geval verdriet ook waar ik mijn tranen ook niet kon tegenhouden, maar die zijn op 1 hand te tellen. Ik heb 's avonds moeder een appje gestuurd. Hoe is het gelukt om bij die kennis te logeren? Ze heeft mij teruggeappt. Ze zegt ja, we zijn nu bij die kennis. En ik heb wat appjes gekregen. Misschien zal ik die voorlezen?
Ja.
Ja? Ja, het eerste appje was om 7:15 s'avonds, die bewuste dag. Hallo. Did you find a place to stay? Zij reageerde, we got a person who helped us with a room for some days. We are searching for a house to rent. If don't work it, I will have to accept the help to return to my homeland and split our family. Daar bedoelde ze dus mee, dan was zij teruggegaan en haar man hier gebleven, want hij gaat zijn baan niet opgeven. Mm-hmm. Dat is hun enige inkomstenbron.
Wat betekenen die appjes dan voor jou als je die krijgt? Dat je hoort, oké, ze zijn.
Ja, ik was heel. Ik was gerustgesteld toen ik hoorde dat ze bij die kennis voor some days, dus voor een paar dagen konden. Ik dacht misschien maar 1 of 2 dagen, maar dat viel gelukkig nog mee. Na die paar nachten dat ze daar mogen blijven, heeft die kennis hun ook geholpen om via particuliere sites, voor particuliere woon- of huurruimte te zoeken. En dat is gelukt. Ze hebben een woning gevonden, maar dan wel buiten de stad. En waarbij ook weer de huur heel hoog, want dat was ook het probleem bij de eerste woning. De inkomsten zijn laag en de woonlasten zijn hoog. Waardoor mensen gewoon amper iets overhouden om van te kunnen leven. 80% gaat naar woonlasten. Maar ze hebben iets gevonden en ze hebben ervoor gekozen om toch hier te blijven met z'n allen en die woning te huren. En ik heb nog contact met ze gehad daarover. Uiteindelijk heb ik ze ook toegeleid naar de ondersteuning in de stad waar zij nu wonen. Heb ik ook aangegeven van als jullie hulp nodig hebben, kunnen jullie hier terecht. Ik kan jullie aanmelden, maar jullie kunnen jezelf ook aanmelden. Want ik denk dat het goed is dat jullie je wel aanmelden. Want los van huisvesting zijn er andere problemen waar jullie hulp bij nodig hebben. Dus dat hebben ze ook gedaan.
En is het daarmee klaar voor jou? Of is dit een gezin dat je in de gaten blijft houden?
Nee, het is voor mij klaar, ja.
Maar dit was voor jou geen gewoon traject?
Nee, dit is geen gewoon traject. Nee, dit is geen gewoon traject. Het is ook geen gewoon gezin. Dat klopt. Het is geen gewoon traject. Op papier is het
en
klaar.
In je hoofd nog niet helemaal?
Nee, in mijn hoofd nog niet helemaal. Ik heb momenten dat ik denk, ik ga haar een appje sturen. Want ik heb haar natuurlijk gewoon nog in mijn app-contacten. Ik ga een appje sturen. Hoe gaat het nu met jou en met de kinderen? Alleen, ik twijfel over... Nou, want als professional wil je natuurlijk ook niet... Wil je ook professional blijven? En wil ik niet te veel me nu gaan bemoeien met haar leven? Ja, het is natuurlijk gewoon interesse tonen. Maar je moet ergens een grens trekken. Als hulpverlener ook. Als professional.
Even een beetje zelfbescherming ook.
Zelfbescherming, ja. Ja.
Hoe is het om hierover te praten?
Ik vind het heel fijn om erover te praten. En ik denk dat het ook goed is om dit soort verhalen te delen. In eerste instantie met je collega's. Maar ook met iedereen die natuurlijk geïnteresseerd is in dit soort verhalen. Het is ook voor mij is het goed om het, heb ik het ook gelijk gedeeld, ook met mijn collega's vanuit een stukje intervisie. Omdat ik persoonlijk geraakt ben door deze casus. Door het te delen en door waardering te krijgen van je collega's. En ook feedback te krijgen over hoe je het hebt gedaan. Dat je niks anders hebt kunnen doen. Dat je gewoon een soort bevestiging krijgt van je hebt het. Ik had het ook zo gedaan. Of je hebt niks gedaan wat je anders zou moeten doen. Dus leg de schuld niet bij jezelf. Denk niet dat je gefaald hebt of dat je iets niet anders had moeten doen.
Het is fijn om te horen.
Het is fijn om te horen, ja. Fijn om te horen, een stukje bevestiging.
Blijf je het nog een tijdje doen?
Ik blijf het doen tot aan mijn dood, denk ik. Mezelf kennende. Niet eens tot aan mijn pensioen, maar tot aan mijn dood.
Dit was de 5e aflevering van Kippenvel. Een podcast van journalistiek platform Zorg en Welzijn, gemaakt door mijzelf, Maarten Dallinga. Laat je een recensie achter bij Apple Podcasts, dan kunnen anderen deze serie sneller vinden. Reageren kan via zorgenwelzijn@bsl.nl. Veel meer ervaringsverhalen lees je op zorgwelzijn.nl en in het magazine. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende. Iedere 2 weken verschijnt een nieuwe aflevering.